Je luistert nu naar de podcastserie Ramses Shaffy zonder bagage. En de vaste luisteraar van de podcast die zal het opvallen dat de intromuziek een beetje anders is dan anders. En dat heeft ook een reden. Het is namelijk een thema-uitzending. We hebben het vandaag namelijk over de Bhagwan-beweging. Een spirituele beweging geleid door de goeroe Bhagwan. Later werd hij Osho. En Ramses was helemaal verliefd en geïnspireerd door het gedachtegoed van deze Bhagwan, deze Osho. En wie ook helemaal betoverd was door het gedachtegoed van Bhagwan is Boudewijn Kruithof. En met Boudewijn spreek ik deze aflevering over Bhagwan en hun tijd samen. Ze hebben samen namelijk ook een vakantiehuisje gedeeld. En niet een gewoon vakantiehuisje, maar een vakantiehuisje dat niet meer een vakantiehuisje was, maar onderdeel was van een commune. Dus een soort woongroep van de volgelingen van Bhagwan. En daar woonden de sannyasins, zoals de volgelingen van Bhagwan heten. En daar werkten ze en maakten ze muziek. En daar deelden Boudewijn en Ramses een huisje. En met Boudewijn heb ik een hele tijd zitten praten over die tijd bij Bhagwan en over dat gedachtegoed en wat dat nou heeft betekend voor hem en voor Shaffy. En ik heb heel veel geleerd in dat gesprek. En wat ik precies geleerd heb en ontdekt heb over Bhagwan, dat hoor je in dit gesprek met Boudewijn Kruithof. En jij kent Ramses vooral uit de Bhagwan-tijd.
Ja, eigenlijk alleen maar.
Ja, want tijdens die Bhagwan-tijd toen heette jij ook niet Boudewijn Kruithof, maar... Vergeef me als ik het verkeerd zeg. Swami Gyanam.
Swami Vit Gyanam.
Swami.
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 Vit.
Vit.
Gyanam.
Gyanam.
Which means beyond knowledge.
Want dat Bhagwan, dat is een periode in Ramses' leven geweest. Dat merk ik nu al een tijdje. Dat als je praat met mensen over Ramses Shaffy, dan komt er altijd eventjes ter sprake. Er was ook nog een periode toen zat hij bij Bhagwan. Maar wat daar dan precies gebeurd is en hoe dat was en zo. Dat is voor heel veel mensen, denk ik, Een onduidelijk hoofdstukje in het leven van Ramses. Denk je dat dat...
Ja, nee, ik denk toen hij die stap maakte. Ik geloof 1980 is Ramses naar Poena gegaan, dacht ik. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet begrepen.
Ja.
En hij heeft mij later ook wel verteld dat van zijn beste vrienden er ook toch wel heel veel waren die het echt helemaal niet begrepen.
Nee.
Ik geloof Elisabeth in het begin ook niet echt.
Nee.
En het is ook niet zo'n korte periode geweest, want het is echt 10 jaar geweest. Hij ging voor het eerst naar Poena in 1980 en Osho is overleden in 1990. Ja, en al die jaren heeft hij in communes gewoond. Hij ging ieder jaar naar Poena. Dus het is niet even een bevlieging geweest.
Nee, precies. Maar toch is het voor heel veel mensen onduidelijk geweest hoe dat dan zat met Ramses en die Bhagwan. Maar het is misschien ook hoe er gekeken werd naar Bhagwan in die tijd.
Ja. Ja. Moeilijk uit te leggen hoor.
Ja, precies.
Want Ramses kon het zelf al heel moeilijk voor het voetlicht brengen.
Ja, want als we
en voor ons allemaal natuurlijk.
Ja, want als we beginnen bij jou. Want jij zat ook bij Bhagwan. Hoe is dat tot jou gekomen?
Heel kort geschetst. Ik was laborant. Toen ben ik op een gegeven moment overgegaan naar de gezondheidszorg. Toen las ik onder andere Wie is van Hout van Foudraine. Dat was toen dat was een bestseller. Ging over de psychiatrie en de antipsychiatrie. En op een dag zat ik voor de radio, op zondagmorgen denk ik, Tony van Verre interviewt. Jan Foudraine, net terug uit Poena met een nieuwe naam, Swami Deva Amrito. Ja, en ik weet nog wel die interviews, ik geloof dat het 2 zondagen waren. Ja, die sloegen bij mij in als een bom.
Ja.
Wat hij vertelde over Poena, wat hij vertelde over Bhagwan. En toen, ook rond die tijd, zag ik in Arnhem allemaal oranje mensen lopen.
Ja.
In het café waar ik kwam, Café Meijers. Ja, daar zag ik ook af en toe van die oranje vogels lopen.
Ja.
En ik ging toen net een opleiding doen in Bergendal. En toen waren 2 van mijn docenten. Die kwamen ook net uit Poena in het oranje. Ja, toen is het bij mij allemaal heel snel gegaan. Ik woonde toen samen. Ik had net een huis gekocht en is allemaal weer weggegaan.
Want voor de mensen die helemaal nieuw zijn in wat Bhagwan was. Het was een goeroe in India. Die een nieuw geloof begon eigenlijk.
Maar... Nee, geen geloof. Nee.
Maar het was een mix van alle geloven in één?
Nee, ook niet. Oh. Nee. Ja, je kunt Bhagwan zien als de nieuwe Boeddha. Ik bedoel, iedereen, nu net hebben we met kerst het over Jezus gehad. Ja. 2000 jaar geleden. 2500 jaar geleden de Boeddha. Laten we zeggen, dat waren de verlichten, de gerealiseerden. En zo zijn er later nog veel meer geweest. Lao Tzu, Zhuangzi, Rabbana. En Bhagwan was, ja... voor ons, wij herkenden in hem de nieuwe Boeddha.
Ja, precies. Maar waarom is het dan niet een geloof? Wat is het anders dan een geloof?
Ja, het is beslist geen geloof. Kijk, er waren toen wel rules and regulations, maar
ja.
Nee, het ging veel meer over bevrijding, over verlichting, over ja. Een rechtstreekse relatie die je met in dat geval met de meester had.
Ja, precies. En het doel was dat iedereen terug naar de kern van zichzelf ja. ging om zo een mooiere en een betere wereld
ja.
te creëren.
Ja, 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 ja.
Dus door meditatie.
Nou ja, Bhagwan was vooral meditatie,
ja.
maar ook heel erg in combinatie met therapie. Want ja. hij zei eigenlijk, kijk, de westerse mens is nog niet klaar voor meditatie. Die heeft nog zoveel onverwerkte emotionele stuff. Dus het was ook heel veel therapie in de beginjaren.
Ja, ja.
Om je eigenlijk schoon te maken, schoon te maken, schoon te maken, waardoor die verstilling dieper en dieper.
Ja, ik kan je herinneren wanneer jij dacht, dit is waar ik ook op zitten wachten. Op...
Nou ja, eigenlijk gelijk na dat interview met Tony van Verre.
Ja.
En toen las ik het boek Oorspronkelijk Gezicht. Wat volgens mij voor Ramses ook de trigger is geweest om ja. naar Poena te gaan.
Ja, dat heeft hij ook gelezen. Hè?
Toen
ja.
las ik Oorspronkelijk Gezicht van Foudraine. Ja, het sloeg me mij in als een bom. Ja. Ik was christelijk opgevoed. En ik had wel een beetje een voeling met, laten we zeggen, de verlichte Jezus. Ik ben ja. ook wel eens naar Israël afgereisd. Ik ben nog naar Zwitserland, naar Krishnamurti afgereisd. Maar toen ik dit las en hoorde, ja, toen dacht ik, nee, dit is het.
Ja, en als je dan een volgeling of van Bhagwan was, dan heette je een sannyasin.
Sannyasin, ja.
Ja, dus dat kon je worden. En dan daar hoorde bij dat je gekleed ging in of oranje en later mocht dat ook een beetje roze.
Ja, nou ja, in het begin was het oranje. Ja, dat is ook een beetje traditioneel India's.
Ja, precies. Ja, maar daar was het dus...
Kijk, sannyasin is eigenlijk een discipel.
Ja, precies. Ja, en veel van die discipelen trokken dan naar Poena.
Ja.
En dat is in India en daar was een soort commune waar iedereen leefde, werkte en...
En therapie.
Therapie deed.
En heel veel meditaties en Osho in die tijd kwam iedere dag uit om lezingen te geven.
Ja, en Osho, hij is Bhagwan, dus hij is de ja. leider van de...
In het begin was het nou geen leider, maar de inspiratie, laat ik zo zeggen.
Ja, 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 ja.
En hij is heel lang, was die naam Bhagwan Sri Rajneesh. En ik geloof eind jaren 80 heeft hij dat op een gegeven moment helemaal omgegooid. En toen is die Osho gaan eten.
Ja, ja, ja. En daar ben je toen naartoe getrokken, naar Poena.
Nou, dat was net rond die tijd dat Osho op weg was naar Amerika. Dus je hebt Poena 1, zeg maar. Dan heb je de periode Amerika-wereldreis. En dan krijg je Poena 2, toen Osho later in de jaren 80 terugkwam in India.
Oh ja.
In Poena. Maar ik heb Osho voor het eerst gezien in Rajneeshpuram in Amerika.
Oh ja, precies.
En Ramses, die was nog net voor die tijd in Poena.
Ja, dus die was aan het toeren volgens mij met Lisbeth List ja. en Ramses en de Shafis.
Ja, door Indonesië.
Ja, en toen is hij na die tour, want toen had hij dat boek, datzelfde boek dat jij dus ook hebt gelezen, had hij ook gelezen. En ja. toen heeft hij gedacht, deze man en deze ideeën, die raken zo erg met wat ik ook voel en denk. En deze man of god of wordt die beschreven wordt, die leeft gewoon. Daar kun je
ja,
gewoon.
Nou ja, toe. Dat was het zeker. Ja,
ja dus
ik denk dat Ramses altijd toch op een of andere manier een heel diep religieus bewustzijn heeft gehad.
Ja.
Ik heb ergens nog een tapeje waar hij ook vertelt dat hij als kind, dat hij dan met een vriendje, dan gingen ze voelen of ze God konden voelen.
Ja, precies.
Daar vertelt hij dan over. En ik denk dat oorspronkelijk gezicht voor Ramses was Bhagwan ook echt een. Ja, een meester.
Ja, ja en daarin... Want in Poena ben jij ook geweest, toch?
Of Poena 2, ja. Ik ben met Ramses nog ook wel samen.
Oh, precies. En dat is dus later. Dus in die eerste periode is hij daar geweest. En ben jij in Amerika geweest?
Ja, Ramses is sannyasin geworden in Poena. En voorheen kreeg je dan je mala. Dat is dus zeg maar die ketting die we toen hadden met ja, Osho's beeldenis.
Een soort houten ketting. En ja. zit dan een
maar die heeft Ramses niet meer van Bhagwan gehad. Die heeft hij toen van Tirtha gehad. Dat was een therapeut in die tijd.
Ja.
Maar Ramses is, die was dan in Poena 1-0.
Ja. ja. En daar werd hij dan Sinyasim.
Ja.
En toen kreeg hij zijn naam en dat bleef gek genoeg Ramses Shafi.
Dat bleef Ramses Shafi. Ik had hier dat krantartikel. Even kijken. Dan zie je ook Swami Ramses Shafi.
Ja. ja.
Dus hij, Hij heeft geloof ik wel gevraagd om een nieuwe naam, maar die kreeg hij niet. Waarschijnlijk werd er gedacht, nou, dat is zo'n mooie naam.
Ja, precies. Dat paste gewoon.
Ja, ja, dat paste gewoon.
Want hoe werkte dat dan? Want je werd het dan, je hoorde erbij en dan werd je... Je kreeg je nieuwe naam. En dan...
Nou ja, je kreeg je nieuwe naam. Je ging in het oranje, je ging met een mala omlopen. En het was ook een beetje een trucje om je even helemaal te onthechten.
Ja.
Eigenlijk om een stap te maken van, oké, dat hele verleden even weg.
Ja.
Ga nu even een hele totaal nieuwe stap.
Nou ja, en dat klinkt ook wel logisch, toch? Dat als je de nieuwe mens wil creëren, ja, moet je ook afstand doen van wat de oude aardse zaken misschien.
Ja.
Daar hoort een naam dan misschien bij.
Ja.
Ja.
En voor mij was in die tijd Osho, ja, en dat zal voor Ramses zeker ook zo geweest zijn, dat was toch ook de grote deconditioneerder. Weet je, al die ideeën die we hadden, ja, werden langzaam allemaal ontpeld.
Want al die regeltjes die bij andere geloven horen en zo, dat gold allemaal niet seks voor het huwelijk.
Nee, zeker in het begin hadden we een heel vrij leven.
Ja.
Heel vrij leven, ook erotisch, seksueel. Ja, was er een heel vrij leven. Maar al heel snel kwam natuurlijk AIDS in de wereld.
Ja, want er was die therapiesessies, dat kon er wel wild aan toe gaan. Ook al in het begin in Pune en zo, dat waren dan ook echt... Je kon in therapie gaan en fysiek elkaar te lijf gaan. Er kon van alles gebeuren.
Je had encountergroepen. Ja. Maar goed, dat was niet zo. Dat was op zich helemaal niet zo heel raar, hoor. Want daarvoor, had je hier in het Westen ook al de oerschreeuwtherapie. John Lennon heeft dat onder andere gedaan. Ja. In Engeland had je Ronald Lang. Ook al encountergroepen.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je bij de kern van jezelf wil komen en zo, dat dit soort therapieën, dat je heel erg moet schreeuwen en al je woede eruit gooien, maar ook al je liefde en al je... Dat ik kan me voorstellen dat erbij hoort.
Nou ja, het was ook een methode om je helemaal open te breken eigenlijk.
Ja.
Om je helemaal open te breken, om al je barrières, al je emotionele hang-ups, om die allemaal te verwerken, te doorbreken, uit te schreeuwen als je dat wilde.
Ja.
Fysiek kon je tegen, je had therapieruimtes met hele, hoe zeg je dat, gewatteerde wanden waar je tegenaan kon slaan.
Ja, ja, klinkt best lekker, hoor.
Om dat allemaal gewoon kwijt te raken. En Osho's visie was wel, hoe meer dat opruimt, hoe meer je naar die stilte kan.
Ja,
die stilte.
Ja. Maar dat was in fases, hè? Dus je had dat schreeuwen en zo, maar je had ook hele fases dat je heel stil...
Osho heeft fantastische meditaties in de wereld gebracht.
Ja,
dan had je dynamische meditatie, kundalini. En het was eigenlijk, het eerste deel was altijd heel fysiek.
Ja, daar begon het mee.
Ademen soms.
En het eerste deel is het dan opgesplitst in een dag? Zeg maar een therapie?
Nee, het waren allemaal meditaties van een uur bijvoorbeeld.
Oh ja, precies. Ja. Dus eerst heel fysiek.
Eerst heel fysiek, vaak heel veel ademen, bewegen. Soms ook schreeuwen, catharsis. En dan het eind was altijd de stilte.
En dan
Ramses was verliefd op al die meditaties. Hij was er verliefd op, hè?
Ja. Want hij beschrijft het ook als een soort roes, hè? Het was de periode dat hij gestopt was met drinken. Dus hij had veel gedronken al in zijn bestaan. En er was een arts geweest en die had hem plaatjes van zijn hersenen laten zien. Waarop stond hoe het ervoor stond. En toen heeft hij toch gedacht, dit moet maar eens afgelopen zijn.
Ik denk wat ik je net een klein stukje liet horen. Dan zegt hij ook, kijk, hij kreeg natuurlijk die roes altijd van buiten. Dus dat was natuurlijk ook veel de drank.
Ja.
En nu had hij ineens die schat, begon hij steeds meer en meer binnen zich te vinden.
Ja.
En dat noemde hij dan ook die nieuwe roes.
Ja, ja, dus die therapieën en alles wat er daar gebeurde. En hoe je, want wat hij ook omschrijft is dat hij daar pas leerde om echt in het nu te zijn.
Ja, ja.
Terwijl iedereen gaat ervan uit dat de koning van in het nu zijn, dat Ramses Shaffy is.
Ja, ja.
Dus blijkbaar was er nog een stap hoger, ook zelfs voor Ramses Shaffy, om echt in het nu te zijn.
Ja, dat denk ik wel. Ja, 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 en ik weet, Ramses heeft ook therapeutisch hard aan zichzelf gewerkt, hoor. Met name dat jaar in de University in Egmond.
Ja.
Heeft hij therapeutisch, is hij echt diep gegaan.
Ja, ja, en we hoorden net al, je hebt hier op je laptop een stukje waarin hij vertelt hoe hij in dat Pune terecht is gekomen.
Ja, ja.
Zullen we daar een stukje van luisteren?
Als ik een beetje ga praten, kan je, terwijl ik praat, misschien het geluid goed instellen. En dan is het voor elkaar als ik ga zingen. Ik ben 13 mei, was het 3 jaar geleden dat ik sannyasin ben geworden. En dat was in Pune. Ik was begonnen met een boek van Amrito. En dat had zo'n indruk op me gemaakt dat ik dacht, ik wil nu naar de bron toe. En toen ben ik gaan lezen. Toen ben ik dus de lectures van Bhagwan, die hij elke morgen in Pune daar begon de morgen eigenlijk mee. Die zijn dus allemaal op tapes. En die zijn gedrukt. En daar werd ik dronken van. En ja, een soort drankzucht die ik ook op andere manieren kende, maar nu, dat was een volledige nieuwe drankzucht die over me kwam. En dat duurde ongeveer 9 maanden. Dat is heel symbolisch. Hè? En toen nam het lot of het leven, of hoe je dat noemen, die nam dat over en opeens werd het allemaal geregeld. Het was een tournee met Lisbeth door Indonesië. Ik werd gewoon toegevoerd naar Pune, naar India. Ik werd door de KLM letterlijk afgezet. Ik moest daar zijn. En vanaf dat ogenblik is het aan één schakeling geweest van onverwachte dingen en van onverwachte vormen van leven die ik daarvoor nog nooit gedaan had. Onder andere communes waar ik in ben gegaan. En daar zijn koffieconcerten, zijn erg gevaarlijk voor me. Er was één koffieconcert wat ik hield in wat toen heette Grada Rajneesh. Dat was in Egmond aan Zee. En toen was ik net 14 dagen in een andere commune. Dat was in Heerlen. Het heette de Stad Rajneesh. Dat was ongeveer het grote centrum van alle Bhagwan mensen in Nederland. En daar was ik net 14 dagen. En toen hield ik een koffieconcert in Grada Rajneesh. Dat was fataal. Want ik werd verliefd op die plek. Terwijl ik eigenlijk zo anders zat. Ik dacht, nou ja, het is waarschijnlijk toch niet het moment op het ogenblik nog. Want ik had er meteen willen blijven. Dat is een hele speciale commune eigenlijk. Het is gericht op therapieën. Dus wat dat betreft valt het een beetje buiten de andere wooncommunes van de Rajneeshis. En ik had er eigenlijk weinig mee te maken. Want ik ben een zanger, ik ben een toneelspeler. Dit is eigenlijk mijn hele... Maar ik zag hoe mensen daar met mensen werkten. En hoe... die ene dag dat ik er was, had ik dus een koffieconcert. Maar ik ben de hele dag meegegaan in alle sessies en alle dingen die daar gebeuren. Het was nog niet mijn tijd. Een jaar later ben ik daar gaan wonen. En ik ben er aangekomen zonder precies te weten wat ik daar moest gaan doen. Maar het zwingde dus de pan uit, laat ik het zo zeggen. Het was een enorme, zo'n creatieve... Ik werd er stapel verliefd op. En ik ben er sinds 14 juli, woon ik daar. En ik zei, ja, ik wil hier ontzettend graag wonen als het kan, maar ik heb mijn werk, ik wil zingen naar buiten. En ik heb, kan dat? Nou, laten we maar kijken hoe dat gaat. Ik ben de hele commune doorgegaan. Ik ben alle fases die zo'n commune heeft. Dus ik heb alles aan de lijve ondervonden. En de dag dat ik staflid werd, we weten nog niet precies wat ik moet gaan doen als staflid, maar het is Sint-Kor, kwam er een bericht uit Oregon. Dat is waar Bhagwan woont. En dat is eigenlijk waar de kern van de hele wereldorganisatie is gevestigd. Kwam er een bericht dat alle centra's die zouden zich moeten gaan niet gaan versplinteren in één hier en één daar. Dus dat al die energieën dus verdeeld worden, maar dat die gecentraliseerd worden in Amsterdam. Maar waar ik dus woon, Grada Rajneesh, dat zou een andere naam moeten krijgen. Want het is ontzettend belangrijk dat wat daar gebeurt, wat daar aan hulpverlening gebeurt en wat daar ook aan een specifieke vorm van therapieën die dus daar ontwikkeld zijn, dat die naar buiten komen. Dus dat het duidelijk wordt dat iedereen daar welkom is en dat het dus niet alleen voor Bhagwan mensen. Dus het heet nu de Humaniversity. En daar woon ik dus nu. En ik heb in die tijd een hoop liedjes gemaakt. Nieuwe liedjes. Maar ik zou ook een hoop oude liedjes zingen. Dat is ongeveer mijn verhaal. Hij is goed geloof ik, hè, nu? Nou zit hij een beetje draaiend. Dus hij kan het af en toe de andere kant op zitten. Even zorgen dat ik een beetje comfortabel zit. Nou ja, een beetje spastisch worden hoor. Als de dag niet is begonnen en als de nacht niet is verlicht en als de schaduwen versmelten tot een mistig herfstverlangen en als de bliksemschicht verstomt, dan vaart mijn waanzin door de bomen en zal de onzin van mijn woorden alle herfstblaren vervangen. En dan kom jij, ik omarm je in de novemberwind. Mijn zoon, mijn sphinx, mijn vrouw, mijn broeder, jij. Ik omarm je voordat de storm begint. Mijn clown, mijn heks, mijn varkenshoeder. We zijn nergens, we zijn nergens. We gaan nergens meer naartoe. We zijn nergens, we zijn nergens.
Prachtig, prachtig.
Ja, mooi hè.
Ja. Ja, en hoor jij daar dan een beetje die Bachwan in zo'n...
Nou, dit nummer Novemberstorm, ja, dat is van 1980 zo'n beetje. Ja, dat zal hij in die begintijd... Hij heeft het toen geschreven, heeft hij opgenomen toen in de Wisseloord Studios. Maar zeg maar in die tijd in Heerde, dus dan praat ik over 1982, 83.
Ja.
Toen heeft hij dit nummer ook heel veel nog gezongen. Maar toen heeft hij een hele serie nummers gemaakt, dat noemde hij zelf de Stadliedjes.
Ja.
Van de Stad Rasnies. En eigenlijk op de LP Sterven van Geluk. Nou, bijna al die nummers die daarop staan, die heeft hij in Heerde.
Ja.
Ik woonde toen met hem in een klein zomerhuisje. Ik sliep in de woonkamer, daar stond een oude piano. Ramses had een klein kamertje en nog iemand. En ja, in die kamer op die oude piano, daar heeft Ramses heel veel van die liedjes.
Ja, want daar kwamen jullie elkaar voor het eerst tegen, toch?
Ja, ja.
Dus jullie kwamen daar als...
Nou, ik ben Ramses voor het eerst tegengekomen. In Arnhem hadden we een commune, die heette Chantagna.
Oh ja.
En daar kwam Albert Mol veel. Want hij had daar een theatergroep.
Ja.
Elastiek. Dus Albert Mol die kwam veel in Arnhem. En zodoende kwam Ramses daar een keer met zijn toenmalige vriend nog, Vincent Walter. Daar heb ik Ramses toen volgens mij even ontmoet op een feestje. En ik denk een paar weken later, toen zat hij ook in een circus.
Ja.
Als clown. En in Nijmegen had hij toen, daar stond hij met die tent. En daar ben ik toen met mijn vriendin, die was toen ook net zijn jas in, zijn we naar dat circus gegaan. En hij zag ons natuurlijk wel zitten in die oranje kleren ook.
Ja, dus dat viel hem op.
Ja, met malen om. En hij had in dat circus had hij wel een clownspak aan, maar hij droeg ook zijn malen wel.
Oh.
En toen na die voorstelling, toen nodigde hij ons uit. Hij woonde in een caravan.
Oh, ja.
En ik ben daar flink dronken geworden. En mijn vriendin heeft me naar huis gereden in de Deux-Chevaux. En dat was mijn eerste ontmoeting met Ramses.
Oh ja.
Geweldig hoor.
Ja.
En toen, ja, ik denk, god in de tijd, een weken later, mijn verhouding ging uit. Mijn huis werd verkocht. En ik op een zaterdag in augustus, ik had een Deux-Chevaux, ik heb er wat kleren en boeken in gedaan. En ik reed dus richting Heerde, naar die commune. En ik geloof op dezelfde dag kwam Ramses ook de poort binnen stiefelen.
Ja.
En wij zijn toen samen, dat was een heel groot terrein, 9 hectare, met een hoofdgebouw, nog wat gebouwen en allemaal zomerhuisjes.
Ja, zo onder de rook van Zwolle.
Ja, vlakbij Hattem.
Ja.
Hattem, Wezep.
En hoe zag het dan uit? Er waren dan losse huisjes op een soort terrein?
Ja, het was een voormalige vakantiekolonie van... Groot bedrijf, weet ik niet meer.
Ja.
9 hectare bosgrond.
Precies, en er kwamen gezinnetjes voorheen om...
Misschien van een pensioenfonds of zo. En die konden dan daar bijvoorbeeld hun vakantie vieren.
Ja.
Dus dan, je moet je voorstellen, een heel mooi groot hoofdgebouw. Heel oud ook, een mooi groot gebouw. En dan verderop stond er nog een soort bungalow. En dan in dat bos verspreid, ja, wat zal het zijn? 8, 9 huisjes.
Ja.
Kleine zomerhuisjes.
En één zo'n klein zomerhuisje, daar sliepen jij en Ramses.
Ja, daar zat ik dan met Ramses en ja, nog wel eens iemand. Jayananda, ja. Deva Priya. Ja.
Want hoe werkte dat dan? Je moest ook gewoon, je meldde je aan bij de, ik wil bij de commune, ik ben Sanyasin.
Nou ja, je kon niet zomaar die commune in hoor. Dat was niet zo heel makkelijk. Ik ben er een beetje ingesnikt. Ik had geluk.
Want waar moet je aan voldoen om erbij te mogen? Of hoe meld je
nou,
je aan?
Nou ja, die commune werd... Ik weet het niet eens precies hoe dat in zijn werk ging.
Maar er was een procedure dat je er... Je kon niet zomaar aankomen waaien en zeggen...
Nou ja, er moest natuurlijk plek zijn. Je moest ook wel inkomsten hebben. Dat soort dingen. Ik had een baan in Beekbergen in die tijd. Dus ik reed altijd met mijn autootje nog op en neer.
Ja, want je ging nog wel weer... Want hij ging ook nog zingen af en toe.
Ramses, hij werkte ook gewoon in de commune mee, hoor. Want dit was echt een werkcommune.
Ja, dat heette niet werken, maar worshipen, toch?
Worshipen, ja.
Dus het werk wat je voor de commune deed en er waren later ook discotheekjes en zo die gerund werden door mensen die aan het worshipen waren, dus aan het werken.
Je werk was eigenlijk een eredienst.
Ja, precies. Dus, ja. Dus het was ook niet werken, het is...
Worshipen.
Ja, ja, precies. Je bent iets, je bent het mee aan het helpen aan
nou
het
ja, groter. En in die tijd voor ons was het eigenlijk dat everything you do is out of love for Bhagwan.
Ja. Ja, dat lollige, want ik heb ook nog een Nederlandse documentaire gekeken gisteravond, De Nieuwe Mens.
Ja, De Nieuwe Mens. Ja.
Ik vond het ook fascinerend dat er zoveel plezier in lijkt te zitten. Dus dat worshipen... En zo dat er ook, iedereen lijkt ook de hele tijd met een soort glimlach het leven tegemoet te gaan.
Ja, maar zo was het ook. Ik bedoel, het was niet gespeeld of niks.
Maar er lijkt zo weinig chagrijn in te zitten.
Helemaal geen chagrijn. Ik kan me amper chagrijn herinneren. Er was ontzettend veel leven. Er was natuurlijk veel muziek ook.
Ja.
Ja, en het was ontzettend levendig.
En dat is dat ook wat jullie een beetje trok? Dat het zo over het positieve van de kern van het leven ging?
Of wat, ja, het was, gewoon een hele, het was ook een hele nieuwe manier van leven.
Ja.
Ik weet heel veel van mijn vrienden uit die tijd. Ja, die waren eigenlijk allemaal min of meer al gearriveerd. Die hadden allemaal goede banen. Die hadden soms prachtige huizen en kinderen en de hele mikmak.
Ja.
En iedereen gaf eigenlijk alles op.
Ja.
Om in die communes een nieuw soort bestaan te hebben.
Ja, dat was grappig, hè? Want dat was ook heel populair juist bij hele intellectuele mensen.
Ja, ook zeker.
Ja.
Nou ja, en ook kijk, je had natuurlijk Ramses, maar Albert Mol, die ging naar Poena.
Ja, je kon dan echt aangestoken worden door dat vuur van de kern van het leven, de nieuwe mens.
Ja, ja.
Die manier van de dingen van je afgooien en terug naar dit is alles weg. Een beetje zonder bagage eigenlijk.
Ja, ja, nou ja, eigenlijk ook heel vaak mensen die materieel al bijvoorbeeld redelijk gearriveerd waren.
Ja.
Maar ook heel veel intellectuelen, maar ja.
Want ik belde gisteren met mijn vader en mijn moeder om ook eens iets te vragen. Hoe hebben jullie nou naar Bhagwan gekeken vroeger? En mijn vader, die was journalist, die vertelde dat een collega van hem, die ging op een geheime journalistieke missie. Dus het was ook op het kantoor niet echt bekend wat hij nou precies ging doen. Hmm. En toen, die kwam de hele tijd niet terug. En toen rees de vraag aan de redactietafel, waar is hij nou? En toen was hij dus voor een stuk naar Poena afgerezen. Maar terwijl hij dat stuk aan het schrijven was, eigenlijk aangestoken.
Ja.
En is nooit meer teruggekomen.
Nee, er waren verschillende journalisten, ook fotografen. Die voor de revue en Panorama werkten. En die gingen naar Poena en die kwamen in principe niet meer gelijk terug. Nee, die bleven daar.
En mijn moeder vertelde hetzelfde eigenlijk, dat ze een lerares biologie had, wat ook haar mentor was.
Mm.
Die ging ook op vakantie naar India en die kwam met Mala en in het oranje. Mm. En met een nieuwe naam inderdaad terug voor de klas te staan. Dus het was aanstekelijker dan COVID. Dus
ja, het was zeer. En in die tijd, je moet je voorstellen, in alle steden waren meditatiecentra. In Eindhoven, in Rotterdam, in Dordrecht, Amsterdam, Haarlem. Overal waren meditatiecentra.
Ja.
En je zag gewoon ontzettend veel oranje mensen in het straatbeeld.
En kunnen we proberen te snappen, wat als je daar dus daaraan begint? Want die journalist die kan daar dan bijvoorbeeld ook om gewoon verslag te doen. En die zal zich er heel erg los van gezien hebben. Maar toch, als je er eenmaal aan mee gaat doen, dan word je dus blijkbaar verliefd. Zoals jullie dat eerst dat boek hadden gelezen, maar dan toch echt erin... Dus jij en Ramses hebben datzelfde boek gelezen. Zijn dat gaan doen en toch... Want dat geldt voor jou ook toch, dat je eigenlijk helemaal verliefd op dat...
Ja, nee, op alles. Maar ook op Osho's visie met name.
Ja.
En het, ja, joh, dat communeleven, dat bruiste.
Ja.
Ramses zei altijd zelf, 1000 volt, iedere dag 1000 volt. Maar ja, het was het aan Ramses natuurlijk ook wel besteed.
Ja, precies. Ja, want die schreef ook in brieven aan Lisbeth List dat het om 6 uur al dansen was.
Ja, nou ja, ik heb hier die brief. Ik kan ze ook een stukje voorlezen. En dat is... waarin hij dan beschrijft dat hij in Egmond woont.
En dat is nadat jullie in Heerde samen gezeten hadden.
Ja, ja, ja. We hebben een jaar in Heerde gezeten. Maar Heerde was echt een werkcommune. Dus een worshipcommune.
Ja.
Kijk, het mooie van de worship was dat bijvoorbeeld jij had één taak. Ik zeg maar eens iets geks, in de keuken.
Ja.
Nou, dan was je de hele dag aan het aardappels schillen en aan het afwassen. Maar verder had je ook geen zorgen aan je kop, niks.
Precies, dat is ook
je kon de hele dag lekker daar je werk doen. En dan s'avonds was het meestal bar en er was heel vaak disco en er was dansen. En we luisterden naar lectures van Osho. Ja, het was een heel bruisend leven.
Ja, ik vond ook, dat is dus zo grappig. En die documentaire, dan staan er dus inderdaad mensen aardappels te schillen.
Ja.
En dan vraagt die journalist een beetje op zijn Nederlands van, hoeveel uur werk je dan? En dan zegt hij, wij bekijken dat niet zo.
Nee.
Wij schillen gewoon, dit is gewoon even wat we nu aan het doen zijn.
Ja, ja, ja.
Zeg maar, een soort dat koude denken in, dit is je shift. En er was wel een shift, maar daar werd gewoon anders naar gekeken of zo.
Ja, en je werkte en jouw worshipte soms 12 tot 14 uur per dag.
Ja.
En daarna ging je even goed nog lekker een biertje drinken en dansen.
Ja.
En ja.
Dus het werken was misschien ook, deed je ook in een soort van vorm van meditatie.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja. Ja. Ja, dus dat was ook helemaal niet vervelend. Dat
helemaal niet. Nee.
Want Ramses, die was niet echt van worshipen. Die was
maar Ramses die... Ja,
hij van worshipen misschien wel, maar die was niet in de derde wetering in de Dwarsstraat waar hij woonde.
Nee.
Daar was hij niet, daar ging
maar het hele huis schoonmaken. Ja, maar vergeet niet toch Ramses, zeg maar, vanaf dat hij sanyasin werd. Ik dacht 80 of 81, weet ik zo even niet meer. Tot 90 heeft hij bijna niet aan de drank gezeten.
Nee, dus dat is ook een groot verschil.
Kijk, dat is een heel groot verschil. Ja. Ook die koffieconcertjes die ik hier heb. Ramses is daar zo helder als glas. Ja. Er zit gewoon geen alcohol of niks in, geen drankjank, zoals dat noemen, niks.
Nee, hij vertelt ook prachtig in dat...
Hij is zo helder als glas en een heerde helemaal. Was die, ja, dat was toch een heel ander mens, denk ik.
Ja.
Als dat hij in dat imago van de drank.
Want zo heb je hem eigenlijk ook nooit gekend. Zo...
Ja, later in de jaren 90.
Ja, precies.
Want we hielden wel contact. Ja, toen is hij toch wel weer op een gegeven moment die
maar
drank.
Maar de Ramses van daarvoor, van voordat jullie als sanyasins elkaar... tegenkwamen in
Nou Arnhem. Ja, nee, dan las ik wel eens iets in de krant natuurlijk.
Ja, of precies.
Ik zag in de
was je eigenlijk al een beetje fan? Of
ik ben van 1955, dus noem maar op, we zullen doorgaan. Zing, vecht, huil, Sammy,
dat betekende al wel iets voor je. Dus
ja,
je
dat vond iedereen geweldig. En ik heb hem één keer in Carré gezien in de jaren 70.
Oh ja, precies.
In de show met Lisbeth.
Je wist wel heel goed met wie je te maken had toen je daar samen dat slaapkamertje ging delen.
Ja, en het grappige was, ik had vroeger een beetje een kop, die leek een beetje op Ramses.
Oh.
Dan zeiden mensen wel eens, hey, je lijkt op die Shaffi, man. In militaire dienst had ik een kantinejuffrouw uit Amsterdam. Zeiden ze, je lijkt een beetje op die Shaffi, man.
Maar ja, dat bleek dus misschien jullie kop te zijn, maar ook wel een beetje wat binnen in die kop zat.
Ja, ook wel.
Toch in ieder geval omvankelijk. Voor hetzelfde...
ik denk het was ook levendigheid, weet je wel.
Ja.
Verlangen naar het levendigheid.
Ja, en de koude structuren die in het leven zaten... Of koude, maar de structuren die in het leven zaten van... Dit is hoe we het bedacht hebben. Want dat is misschien ook wel heel erg wat het is, toch?
Ik was bijvoorbeeld vrij jong. Toen had ik al een relatie en ik had al vrij snel een goede baan.
Ja.
Auto voor de deur, mooi huis gekocht. En ja, is dit alles, weet je wel? Dat ging bij mij echt... Die bel die ging steeds meer luiden. Van, is dit nou alles? Is dit nou alles?
Nou, dat lijkt me ook een...
En ik was dan op een gegeven moment ook niet happy mee.
Nee, precies. Want je kunt accepteren dat iets alles is. Maar je kunt ook zoiets als Bhagwan weer iets nieuws zoeken, toch? Het is...
Ja, maar dat was toch iets nieuws, weet je wel? Los van het materialisme helemaal weg naar binnen. Ook een andere omgang met mensen, bijvoorbeeld.
Ja. En denk je dat het goed zou zijn want Bhagwan is eigenlijk niet, er zijn nog wel mensen die het voelen.
Er zijn nog veel sanyasins, er zijn ook nog steeds wel jonge mensen die sanyasin worden. Hier in Amsterdam
precies.
Is natuurlijk nog een commune, met Vlana. Poena normaal gesproken draait ook nog heel erg.
Ja.
Er zijn ieder jaar duizenden mensen die nog aan de Poena gaan. Hoor.
Maar wel zoals het toen was?
Nee, niet meer. Nee. Dat niet meer. Nee.
Zou dat leuk zijn als het weer een opleving zou krijgen?
Nee, dat kan niet meer.
Nee.
Kijk, Osho is niet meer alive.
Nee, precies. Want dat is ook het fascinerende eraan eigenlijk. Dat je de grondlegger of de gedachte zelf ook fysiek kan zien.
Ja, dat is voor mij het grootste geschenk geweest. Dat ik natuurlijk Osho echt als levende Boeddha ontmoet heb.
Ja, precies. Ja, want dat kunnen toch de meeste boeddhisten niet zeggen. Dat je
Nee, dat is allemaal toch een deels ook fantasie of uit oude geschriften.
Ja. En nu is het is ook weer een beetje hot nu. In 2018 was er een Netflix zesdelige serie. heb ik ook gekeken. Wild Wild Country.
Ja, ja, ja.
Heb je het gekeken?
Nee, ik heb hem niet gezien.
Nee.
Ik heb hem eigenlijk niet gekeken. Ik heb hem een paar stukjes gezien. Omdat ja, die tijd waar het over gaat. Toen zat ik ook in Amerika een half jaar op exchange. Dus ik heb het allemaal van nabij meegemaakt.
Ja.
En ja, god, ik heb er ook mijn eigen visie op.
Ja, precies.
En gevoel.
Maar dat volgt heel erg Sheila. Dat was de spokesperson, de woordvoerder.
Ja, ja, ja. Woordvoerster.
En, ja, en die had ook wel echt de leiding of de macht in. Of ik weet niet of macht het goede woord is, maar zij.
Nou ja, ik denk dat het ooit leiding was en op een gegeven moment is dat macht geworden.
Ja, precies. Want dat is wat je wel. Want die eerste drie afleveringen, toen was het. Ik was wel geïnteresseerd in wat dat Bhagwan allemaal was. En het zag er in die eerste afleveringen, ziet het er ook wonderschoon uit. En dat je echt met jaloersmakende ogen zit te kijken naar dat Poena, waar die mensen met elkaar zichzelf ontdekken.
Ja, de levendigheid die knalt er vanaf.
Ja, en ik heb wel het idee dat we inmiddels ook wel weer in vrij preutse tijden leven. En dat iedereen in zijn blootje met elkaar. En dat ziet er.
Nee, we waren toen heel vrij. Ja. Heel vrij.
Ja, want dat is nu die vrijheid, die is volgens mij steeds meer aan het weggaan ook weer.
Ja, er is wel een verpreutsing aan de gang.
Ja, hè? Ja. Ja, dus wat dat betreft zouden we wel weer een beetje Poena kunnen gebruiken.
Ja, ja, ja.
Maar daar, dan zie je dus wel, ja, het is natuurlijk een documentaire, dus zij kunnen het ook een beetje laten zien zoals ze het willen laten zien. Maar je ziet wel, en er zijn ook wel een aantal rechtszaken geweest, dat het op een gegeven moment wel heel erg over macht en politiek.
Ja,
dan,
ja. Ik denk in die tijd in Rasinspoeram. Osho was in stilte, dus die zat heel veel in zijn huis. Die kwam niet eens naar buiten. Ja, eens per dag ging hij een drive-by. Dan reed hij in zijn Rolls Royce over de commune.
Ja.
En wij stonden dan vaak aan de kant van de weg.
En dat stond veel Calvinistische Nederlanders natuurlijk wel een beetje tegen. Dat die goeroe die predikte dat je van al je spullen moest ontdoen en dat moest stoppen in de moest worshipen voor
een. Ja, maar Osho geloofde niet in armoede.
Nee, precies. Maar die Rolls Royce is wel het pronkstuk van het materialisme, toch? Eigenlijk.
Ja, maar dat was zijn manier om te provoceren.
Ja.
Hij provoceerde overal.
Maar het was ook een geestige man eigenlijk.
Natuurlijk.
Hè? Hij maakte ook lolletjes. Het was allemaal
veel.
Een spelletje ook. Ja.
Dat was een spel om ook Amerika te provoceren.
Ja, precies. Ja. En zo zag jij dat ook in die
natuurlijk,
tijd.
Natuurlijk, zeker.
Ja.
Zeker. Ja. En er waren in die tijd ook, in die tijd in Rasinspoeram. En later ook nog waren ontzettend veel schatrijke Amerikanen.
Ja.
Ook uit Hollywood. En die doneerden allemaal Rolls Royces.
Ja, precies. Gewoon
omdat ze uit een soort, zoals jij je vriendin een mooi geschenk geeft.
Ja.
Zo gaven die Sanyasins Osho ook geschenken.
Ja, precies.
En zo had hij op een gegeven moment 99 Rolls Royces.
Ja, en die mensen uit Hollywood, die hebben een soort, dat allerduurste horloge.
Ja, dat is ook, weet ik niet. Want Osho heeft later zelf gezegd, die horloges werden op de in de commune zelf gemaakt door jewelers.
Oh, zeg maar. Nou ja, goed. Ja. Ja, ja, ja.
Maar nee, dat was ook een beetje deel van het spel.
Maar beleefden jullie dat ook? Dus zeg maar, er waren toen wel serieuze rechtszaken ook over aanslagen binnen de commune. En dat
nou ja, ik denk dat wel. Kijk, in Poena was dat ook al eens gebeurd. In die zin, Osho, denk ik, die hoe zeg je dat? Die bemoeide zich er ook niet zo heel veel mee.
Nee.
En iedereen kreeg daar de ruimte om te doen en laten wat hij wilde. Als jij een verschrikkelijke powertrip wilde, ja, dan kreeg je daar soms ook de ruimte voor.
Ja.
En dat, dat is
een powertrip, wat bedoel je dan? Aan de drugs?
Nee, powertrip, dat je gewoon helemaal in je macht wil gaan. Of helemaal in.
Oh, ja, 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 oké. Okay.
Weet je,
een coup wilde proberen te plegen. Ja. Wilde, ja, 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 ja.
Het voor het zeggen wilde hebben of dominant wilde zijn. Of,
zij lieten zijn samenleving, zeg maar, ook een beetje borrelen zoals een echte samenleving ook borrelt.
Ja, en ik denk dat het Sheila wel een beetje naar de hoofd gestegen is op een gegeven moment.
Ja, die zie je in die documentaire wel steeds wat gekker doen.
Ja, ze werd ook steeds toch ook wel wat agressiever en deed hele ferme uitspraken.
Ja.
En ik denk dat Osho daar zelf niet heel veel van geweten heeft.
Nee, precies. En jullie? Hielden jullie daarmee bezig met dat er allemaal rechtszaken bezig waren?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Politieke dingen om stemmen te winnen.
Nee, ik heb dat zelf niet zo meegekregen. Ik had daar een geweldige tijd in Amerika. We werkten ook keihard, 14 uur per dag.
Ja.
's Avonds gingen we de disco in.
Ja.
Heel vaak had je nog een leuk dateje in de nacht.
ja.
Nee.
Nee, dat was ook niet. Daar ging het niet over als je daar was. Want daar gaat zo'n documentaire natuurlijk wel heel erg over.
Ja, ja.
Maar over de kern van wat het...
Nou ja, je moet je ook voorstellen, we hadden daar echt... Dat heette ook de City of Russian Spuram. Het begon ook echt een stad te worden. Hè. Er was een vliegveld, we hadden vliegtuigen. Er was een hotel, er was een mol. Er waren natuurlijk heel veel huizen al gebouwd. En dan bijvoorbeeld in die documentaire zie je... Op een gegeven moment kregen we dat heette de Peace Force.
Ja.
Dus dat waren eigenlijk politiemensen. En, en die werden opgeleid binnen de commune. Nou ja, die werden ook natuurlijk geleerd. Want er waren ook al in Pune voorheen geprobeerd aanslagen op Osho te plegen. Dus natuurlijk, die moesten ook schietles krijgen bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Wat je overal ter wereld krijgt als je politieman of vrouw wordt.
Ja.
Maar goed, dat wordt dan in die documentaire een beetje aangezet alsof daar... allemaal sanjassen en met mitrailleurs in de gang waren. Maar dat was natuurlijk
Nou ja, goed. En ik zat tegelijkertijd ook wel te denken... als je naar het Vaticaan gaat, reken maar van... yes, dat er iemand met een mitrailleur...
En Osho moest ook beschermd worden in die tijd.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja.
Want we zaten in een vrij rechts-christelijk conservatief gebied. Hè?
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Kijk, Osho was wel de devil, hoor.
Ja, die mensen daaromheen die waren helemaal niet blij met
dat
jullie daar zaten.
Niet, totaal niet. Nou, nee. Die stonden met dagelijks met verderop bij Antilope. Die stonden met borden en spandoeken.
Ja, precies. Nou. Ja, en jullie waren gewoon de vrijheid aan het leven.
Ja, nou ja, en eigenlijk wat Osho toen de tijd noemde, de nieuwe mens.
Ja.
Dus echt een hele nieuwe manier van leven.
Ja, en daar hadden ze niet zoveel zin in, die nieuwe mens.
Helemaal niet, totaal niet.
Nee. En dat is dus wel met elkaar, jij vindt het wel met elkaar, want dat er zo'n hele stad wordt opgebouwd, maar dat alle mensen die er naartoe gaan zich van hun spullen een beetje moeten ontdoen. Of moet dat eigenlijk niet? Wat hoefde je niet echt van je spullen te ontdoen?
Nee, maar je had verder niks nodig.
Nee, precies.
Je kon kleding halen. Je had een kledingdepartement. Nou, als je kleding nodig had, kreeg je mooie kleding.
Ja, ja.
Je had allemaal een mooie kamer, een bed. En je had genoeg aan elkaar en je had genoeg aan je werk.
Ja. Ja, en dat het een beetje gek was, die Rolls Royces, en dat het zo'n stad werd met zo'n vliegveld. Dat is dus, als je daar een beetje naar kijkt, is het een gekke situatie.
Ik vond het geweldig.
Dus dat zagen jullie ook wel als een soort een lollig iets. Soort van,
ja, maar ook een soort, het was voor Osho ook wel een provocatie, gewoon om dat hele Amerika te provoceren.
Ja.
Hij ging in die tijd ontzettend altijd tekeer tegen Ronald Reagan, tegen de Polish Pope.
Ja, en heel veel mensen in Nederland, die vonden dit allemaal vrij raar. En ook dat Ramses daarbij zat. Dus het werd door heel veel mensen niet begrepen.
Nou, nee, dat niet. Ik denk dat heel... Kijk, want op een gegeven moment kreeg je natuurlijk toch ook wel dat echt bekende Nederlanders. Wat ik zei, Albert Mol met zijn vriend. Die werd Sanjas in Poenananda. George Groot van Donkey Shocking.
Ja.
Anke en George. Nou, George die ging ook naar Poena. Nou, en Donkey Shocking was in die tijd echt wel een... hoe zeg je dat? Het neusje van de zalm wat cabaret. Ja, en kritisch links cabaret. Betreft.
Ja.
George die kwam terug in het oranje. Ik weet dat de vrouw van John Leddy was een acteur ook. En zijn dochters die zaten in Poena. Foudrenne natuurlijk. Ook een Diana Ross die is in Poena geweest.
Ja.
En heel veel mensen hadden...
Ja, dus je kon het ook niet meer afdoen als een paar
mensen. Ik denk wel dat heel veel mensen daarnaar keken van... God, hoe is dit mogelijk, weet je wel?
Ja.
Het zijn toch allemaal wel hele leuke mensen die kant op gaan.
Ja, precies. Nou, en Ramses dus ook.
En Ramses natuurlijk ook.
Ja, en die is ook gewoon gaan optreden in zijn met zijn mala en met zijn
totaal,
in oranje kleding.
Totaal, ja.
En hij trad altijd met Lisbeth List in het wit op. En ik geloof ook dat Lisbeth, om een beetje een soort saamhorigheid te tonen, ook in het oranje...
Nou ja, dat was eigenlijk geweldig. Ja, hoe zeg je dat? Schattig. Ramses zou zeggen schattig.
Ja.
Schattig van Lisbeth, want die kwam wel eens in Heerde, niet vaak. Ik heb er nog mee gehad, toen was ze hoogzwanger van de dochter.
Ja.
En toen had ze een optredentje met Ramses. Want Ramses die organiseerde daar maandelijks ook een avond. En dan kwam ze prachtig in het rood.
Ja.
En ze heeft later nog wel eens in het concertgebouw met hem gestaan. Had hij dat prachtige oranje pak aan. En dan was ze ook in het rood.
Ja. Ja, dus
maar die... helemaal snappen deze het. Ja, ze snapten het wel, maar ja.
Ja. Nee, wat ik wel... Misschien kunnen we daar... Dat kan ik op mijn laptop wel eventjes openen. Er was zo'n stukje van Ischa Meijer. Dat Ischa Ramses interviewt. En die probeert ook een beetje om van zijn stoel af te trekken.
Ja,
als het gaat om
Bachmann.
Zullen we daar even naar kijken? Ja. Dat stukje?
Ja, misschien zijn ze bang dat je binnenkort doodgaat. Dat kan natuurlijk ook.
Nou ja, daar hebben we dat in ieder geval
er wel naar gemaakt, geloof ik. Hè? Wat?
Ja, dat is een wonder dat ik er nog zat. Dat zei je zo.
Ja, zei ze ook van na al die drank en die pillen. Ja.
Trouwens, de hele reputatie.
Ja, die ongelooflijk zelfdestructief is. Zelfdestructief.
Nee, maar daar kom je nooit vanaf. Kom je nooit vanaf. Van elke vorm van reputatie. Nou, jij hebt het in zekere
zin. Nee, we hebben het over jou.
Ik bedoel, oké. Okay, je bent ook zo wisselend geworden, begrijp je? Van de criticus waar iedereen bang was. En dan op een gegeven moment iemand die solo toneel gaat doen. Ik heb het even over jou. Dus jij hebt het ook enorm gedaan. Ik heb gemerkt dat ik...
Ja.
Dat ik dus van die reputaties nooit afkom. Al neem ik een 180 graden
maar
verschillende
jongen, vorm. Maar jongen, je hebt je toch klem gezopen gedurende decennia.
Maak je niet ongerust.
Ja, nou,
maar ik heb het zelfs nu... In India ben ik net geweest. Weet je wat ik per dag dronk?
Nee.
En dat ik één flesje bier mocht ik hebben, meer ging daar niet in de telestand.
Waarom niet? En ik mocht niet van de AA daar? Of?
Nee, ik heb het zelfs onder de tafel moeten stoppen, omdat het
het
ene restaurant had geen vergunning.
Oh ja. Waarom ga je naar India met vakantie even? Dus
dat was iemand die me interesseerde.
Wie? Toch niet weer zo'n gek?
Weer zo'n gek.
Oh, jezus. In zo'n jurk?
Nee, hij was heel goed aangekleed.
Oh, dit keer gewoon echt duidelijk oplichten.
Nee, hij was directeur van een mijn geweest. Dus hij had nog de kleren
pak aan. De kleren
nog in de kast.
Maar diezelfde onzin praatjes van je moet niks worden tot je iets wordt. En dat soort goedkope succes.
Het praatje was, en dat was niet eens zo, dat waren het allemaal. Who am I?
Oh, zeg. Ja,
en daar gaat het allemaal.
En dan betaal je weer duizenden guldens om dat te mogen.
Met een
ticket. Who am I?
Ja, who am I? Daar ging het om.
Nou, jij verrast.
Niet zozeer, want dat had ik al gelezen dat het de enige vraag is die hij stelde. En er is nog heel gedonder om erachter te komen in die maand. Heeft hij mij dat dus enorm geboeid. Who am I?
Maar die man zit daar dus de hele tijd in dat keurige Armani-pak. En die zegt dan steeds, who am I?
Ja, zo, niet de keurige Armani-pak. Nee, hij heeft iets los aan, weet je wel. Het is mooi weer.
Een pullovertje.
Nee, wel een beetje in die as en zo.
Maar weer zo'n... Ik krijg het woord
Maar ach, weer, Panjaji heet hij.
Nou, lieverd, lieve schat. Wat zoek je toch bij die goeroes?
Helemaal niet.
Wat zoek je bij die goeroes?
Ach, je moet je toch amuseren.
Why do you need a guru?
Ja, dat ja. Je, niet? Het komt... Het is available.
Het is available?
Ja.
Who am I? Dan ga je dus 3000 pieken uitgeven om een of andere
3000 pieken? Het is gewoon een KLM-ticket.
In een pullover te horen zeggen van...
Een pullover heeft hij ook niet eens aan. Heeft
kun je
een
nagaan. Een beetje lullige goeroe.
Lullig, hij is prachtig. Hij is 82. Maar
hij is 82?
82. God. Hij was directeur van een mijn zijn hele leven lang. Dat, ja. Heb ik dat? Hij ziet er schitterend uit.
Ja, maar wat heb je er geleerd?
Dat deze vraag zeer belangrijk is, maar ik ben er nog niet achter gekomen.
Je bent nu 68, geloof ik, hè? Of hoe oud ben je nu? 62?
Ik heb eens een keertje gelogen dat ik 65 was. Nou goed, toen ik 60 werd.
Nou dus je bent een oude man en nu nog. Ja. Nu pas kom je erachter dat who am I een soort kernvraag is.
Je kan er een leeftijd... Een
Geef even wat zoek je toch in die goeroes? Waarom heb je dat nodig?
Waarom moet je dingen nodig hebben?
Nee, maar waarom wil je
het? Ik ga toch niet alleen maar naar een concert omdat ik dat nodig heb? Ik geniet ervan.
Maar waarom?
Ik mag toch genieten?
Nee, maar waarom geniet je? Ik begrijp wel waarom je van een concert geniet. Maar waarom geniet je zo...
Omdat je niet begrijpt wie je naam bent. Nou, maar jij geniet van een concert. Dan begrijp je mijn concert. Maar ja, je moet er maar eens naartoe. Ischa.
Ja, ja. Heb je het al heel vroeg... Ramses, heb je het al heel vroeg gehad, dit soort flauwekul?
Nee, het is...
Wanneer is dat gekomen?
Op mijn pad gekomen. Het is gewoon een keer dat ik een boek las en dacht ik, nou ja... Ik ben verkocht en ik wandel hier op deze wereld. En jij wandelt ook op die wereld. Dus waarom zou ik er niet een vliegtuig in nemen?
Ja, ja.
Ik ben gewoon nieuwsgierig.
Ja, dat is een leuk stukje, toch?
Ja, geweldig.
Ja.
Het is alleen wel grappig. Ischa die neemt... hoe zeg je dat? Die neemt Ramses nogal de maat.
Ja.
Who am I? Maar Ischa Meijer zelf is toch een heel groot deel van zijn leven... altijd bij Louis Tas, de psychiater...
Ja,
geweest.
Precies. Ja, tuurlijk. Ja.
Dus dat was ook volgens mij een soort guru voor Ischa Meijer. Hoor.
Ja, nee, ja. Ischa Meijer is vooral natuurlijk een soort provocerende interviewer. Ja, dus die weet ook precies welk stemmetje die op moet zetten. Om,
ja.
En het is ook leuk hoe goed Ramses ermee omgaat, toch? Met een soort
hij blijft heel ontspannen en op het laatst zegt hij, wat ben ik toch een enige man.
Ja, dat heeft hij geleerd dan. Ja, ja, ja.
Ja. Ja,
ja,
ja.
Ja. Ja, dus sommige mensen begrepen het niet, maar heel veel mensen begrepen het ook wel. En
zeker.
De mensen kwamen gewoon nog steeds naar Ramses' concerten en zo. Het was niet,
ja, maar Ramses heeft me ook in die tijd, want we spraken veel met elkaar. We deelden veel met elkaar, ook omdat we in dat kleine hutje woonden. Hij heeft me heel vaak wel gezegd, er is gewoon een deel van mijn oude fans. Want die waren toch een beetje gehecht aan dat beeld van die toch een beetje dronken, emotionele man.
Ja.
En ook wel van zijn vrienden, die het gewoon niet begrepen. En,
nee.
En hij stak er ook niet veel energie in om dat uit te leggen. Of,
nee. Nou, en hier ook, toch?
Dat heeft hij volgens mij tot het eind van zijn leven bij zich gedragen.
Ja.
Hij heeft het tot het eind van zijn leven bij zich gedragen. Want Ramses was een hele gepassioneerde meditator ook, hoor.
Ja.
Die, ook als je hem later in het Safatihuis zag, weet je, dan was hij heel... heel erg bij zichzelf.
Ja.
Zat rustig te aanschouwen, te beschouwen.
Ja, dus hoe die daar die houding die hij daar had naar de mensen om zich heen in het Savatihuis, dat had hij misschien ook wel een beetje bij Bhagwan geleerd.
Ja, zeker, zeker. Die verstilde kant en gewoon het observeren.
Ja.
En ook, er werd wel van Ramses gezegd, hij had Korsakov. Ik denk dat hij helemaal niet echt Korsakov had. Nee. Ramses was tot het eind zo helder als glas.
Ja.
Alleen hij sprak wel eens in de derde persoon.
Ja.
Ik weet nog wel dat hem gevraagd werd en moest hij ook zo om lachen dat een journalist zei, hoe gaat het met u, meneer Shafi? Toen zei hij, dat weet ik niet en dat gaat mij niets aan. Kijk, en dan kun je zeggen, die man is van het padje af, maar daar zit een boeddha. Want dat is het antwoord van een boeddha.
Ja, precies. Hij zweeft boven zichzelf uit.
Dat weet ik niet. Nee. Dat gaat mij niets aan.
Nee.
Ja, dat is zo helder als glas.
Ja.
Maar een ander zegt,
dan kun je zeggen, het is Korsakov.
Right.
Of je kunt zeggen, het is wijs.
Ja, maar dat is, daar ligt een hoop.
Ja, precies.
Daar ligt een hoop tussen.
Ja. Ja. En jullie, even terug naar waar jullie zaten in Heerde. Daar waren jullie dan en hij ging af en toe zingen en jij werkte gewoon nog en jullie gingen af en toe worshipen. En hij trad ook wel eens op daar volgens mij.
Op een gegeven moment, hij gaf koffieconcertjes. Dan nodigden we eigenlijk in de buurt, dus Heerde, Zwolle, Hattem, Wezep, al die dorpen.
Ja.
En dan kwamen er toch veel mensen naar die commune en dan hadden we daar een boeddhahal, heette dat, een meditatiehal.
Ja.
En daar gaf hij dan koffieconcertjes.
Ja. En jullie deelden veel met elkaar en jullie werden echte vrienden.
Ja, 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 ja.
Want jullie zaten ook samen daar in dat kamertje een beetje zo te praten over wat er allemaal in de dag gebeurd was.
Ja, we maakten ook muziek samen. Ja. We deelden heel veel samen.
Ja, ja. Ja, en jullie hadden jullie toen nog alle twee een relatie? Want jullie kwamen alle twee bij Bhagwan toen jullie alle
nee,
twee
hadden. Nee, ik had mijn relatie, die was beëindigd, zeg maar.
Ja.
En Ramses die had, tot kort voor die tijd een relatie met Vincent Walter.
Ja.
Volgens mij is hij ook zijn jas in geworden toen dat tijd. Maar dat was ook uit, want toen heeft hij dat nummer nog geschreven. Ik ga met het circus mee, ik dank je voor je.
Nou,
dank je voor alles.
Want hij ging ook echt met het circus mee.
Ja, hij ging letterlijk met het circus
mee. En ga nu je eigen weg en stroom maar naar de zee.
Ik ga met het
circus. Ik ga met ook een heel frappant lied voor een break-up.
Ja.
En dat jij zei, dit kan niet. We huilden voor het eerst. We hielden van elkaar. Ik dank je toen we machteloos een oplossing probeerden. En jij alleen maar keek en zag, dit is niet waar. Dus ga nu je eigen weg en stroom maar naar de zee. Ik ga met het circus mee. Ik dank je voor je moed, ik dank je voor je kracht. Ik dank jou voor alles wat wij hebben gehad. Ik dank je voor je eindvictorie, ik laat jou door het circus schallen. Jouw nieuwe begin is mijn nieuw lied op het smalle pad. Maar ga nu je eigen weg, liefste, met stromen naar de zee. Ik ga met het circus mee. Maar ga nu je eigen weg, liefste, en stromen naar de zee. Ik ga met het circus mee.
Wat ik wel had, kijk, Ramses was natuurlijk echt van de jongens, hè?
Ja.
En ik ben echt van de meisjes.
Ja, ja, ja.
En ik was natuurlijk, hoe oud was ik? Net in de 20 of zo. Dus hij heeft me wel oneindig vaak geprobeerd te versieren.
Oh, ja.
Echt oneindig vaak.
Ja, maar jij,
en ik heb ook wel eens het bed met hem gedeeld, maar gewoon op een hele, eigenlijk gewoon een vriendschappelijke manier. Met een sigaretje en veel lol.
Ja.
En, maar Ramses was echt van de jongens.
Ja, precies. En ook wel van jou dus.
Ja, maar iedereen.
Ja.
Hij bracht ook wel eens een nacht door met een vrouw, hoor, weet ik. Ja.
Ja, en in die commune, daar was ook datzelfde als wat in Pune was, die een beetje. Want ik heb toch, als ik die Nederlandse documentaire kijk en de dingen lees, het had ook wel veel met seks te maken, toch?
Nou ja, in die begin, niet overdreven. Maar Osho was heel erg voor een vrije seksuele moraal.
Ja, dus in ieder geval, waar in heel veel geloven seks een soort zonde is, was het hier meer een soort heilige daad of iets wat je...
Osho zei letterlijk, en daar heeft hij ook geweldig over gesproken, dat eigenlijk om naar die verlichting te gaan, dus laten we het uitdrukken als de zevende chakra, zal die eerste chakra ook echt doorleefd en geopend moeten zijn.
Ja,
die kun je niet overslaan.
Nee. Maar dat lijkt me ook heel, want seks is natuurlijk in heel veel geloven een heel ingewikkeld, want iedereen wil en voelt seks.
Ja,
af en toe, of sommige mensen heel vaak. En, daar, in ieder geval willen mensen iets met seks.
Ja.
En als een geloof remt in seks, levert dat soms vervelende situaties op, hebben we wel eens gemerkt.
Ja.
En dat seks onderdeel wordt van zo'n zoiets waar je in kan geloven, iets van zo'n commune, dat is natuurlijk wel dat kan natuurlijk ook echt iets opleveren. Dat je al die problemen niet hebt. En dat je daar ook een soort vrijer en vrolijker
nee,
van wordt.
Ja, nou ja, je kon ook wel een relatie hebben, hoewel het allemaal niet zo heel makkelijk was. Want ja, wat ik zeg, dat leven in die commune, dat ging altijd maar door.
Ja.
Weet je wel, je kon niet echt zeggen...
We gaan nu even samen iets...
Nee. Ik heb ook wel even kort een relatie gehad in de commune.
Ja.
Maar ja, dat ging op een gegeven moment ook weer uit. Ja,
en, dat was niet als een relatie die je had als je gewoon in Amsterdam
woonde. Nee, en dat was ook allemaal
iemand.
Niet, ja, in mijn beleving, allemaal niet zo dramatisch. Weet je, het begon en het eindigde op een gegeven moment weer.
Ja, de wind woeien een beetje, de gebeurtenissen woeien met de wind. Meer
ja, dan... maar het was ook niet echt een heel groot item. Het overkwam je.
Ja, ja. En die relatie die jullie daarvoor hadden, zeg maar, dus voordat jullie bij Bachman waren. Dat die break-ups die waren heel anders eigenlijk. Dus die met Vincent en jouw relatie die ook uitging.
Ja, dat was natuurlijk helemaal heel erg één op één. Ja. In een huisje of ja, in een huis. Ja, waar zich dan alles afspeelt. En in de commune werd dat eigenlijk allemaal opengebroken.
Ja, dan is het allemaal anders.
Plus we zaten vaak, of we waren al in therapie geweest... of we zaten nog allemaal in toch wel vrij heftige therapeutische groepen.
Ja, en daar kwamen ook allemaal dat soort dingen eruit.
Ja, god, ja. Dat, ja, alles.
Ja. Ja, en hebben jullie dat, want jullie hebben dus tegelijkertijd een beetje die break-ups beleefd. Deelden jullie daar een beetje over met elkaar, over die...
Dat we net die relaties
hadden. Ja,
precies,
dat het dat hard
ja,
is.
Ja, ja nou, in eerste instantie was ik ook heel verdrietig. Ik had 10 jaar een prachtige relatie gehad.
Ja.
Maar dat ging ook allemaal snel voorbij.
Ja.
Weet je, het leven ging door.
Ja, ja, ja. Ja. En hij had ook die relatie en hij ging ook weer...
Ja, nee, Ramses...
Ga nu je eigen weg en stroom maar naar de zee.
Ja, ja.
Hij gaat met het circus mee.
Ja, ja. Ja. Ramses was heel... Ja, we waren eigenlijk allemaal ook heel erg toch op een bepaalde manier met onszelf bezig.
Ja, precies.
Maar goed, Ramses die hield... Ja, die heeft daar ook heel veel leuke datejes gehad. En god, ik weet een Franse vrouw, die was zo verschrikkelijk verliefd op een Touria. Nou, dan rook ze dat hij met een ander was geweest. Nou, dan kreeg je soms hele scènes van jaloezie. Ramses, I hate you, ja. I hate you. En dan kwam Ramses met zijn prachtige mooie Franse accent.
Ja, ja.
En dat was soms heel heftig, ja.
Ja, ja. Maar dat hartzeer wat jij hebt gehad, heeft wel geresulteerd in dat Ramses daar een lied over heeft.
Nee, dat was later. Dat was in 86, toen woonden we hier op het Cornelis Troostplein. Nee, toen had ik ook een... Ja, toen had ik een
dat was een andere liefde.
Ja, dat was een andere liefde. En toen zat Osho op Kreta in Griekenland. En daar ben ik toen met Mena, heette ze, naartoe gegaan. En we woonden dus hier in de commune. Maar Mena, die ging terug naar Den Haag. En ik wilde echt niet naar Den Haag. Ik was wel... Ik was hoekt aan Amsterdam.
Ja, precies.
Maar dat leverde me ook heel veel verdriet op, toch wel, dat ze wegging.
Ja.
En we hadden daar een bar... En daar kwam Ramses nog veel, want die woonde toen al in de Herengracht. En toen was ik echt heel verdrietig. Nou ja, en toen, ja, Ramses was altijd van de gespreide armen
hukken.
En hukken.
Ja.
En we kenden elkaar natuurlijk door en door.
Ja.
En toen huilde ik in Ramses' armen. En toen een paar dagen later kwam hij naar me toe en zegt hij, Guillaume, ik heb een lied voor je gemaakt.
Ja, over dat huilen in zijn armen.
Je hebt gehuild in mijn armen, ja.
Ja, zullen we dat luisteren?
Kunnen we luisteren, ja.
Je hebt gehuild in mijn armen, omdat je geliefd is weggegaan. Je snikt in mijn armen, want ik altijd afstand had willen houden tegenover haar. Omdat je altijd bewust wou blijven van alles. Je hebt haar lief gehad. Je hebt haar nu lief, maar ze is weggegaan vanavond. Je hebt gehuild in mijn armen, urenlang. Je streelde mijn haar, omdat we zo lang al goede vrienden zijn. En ik was zo dankbaar dat je mijn armen had om haar. Omdat we zulke goede vrienden zijn.
Ja, maar hierbij.
Ja, het is mooi, mooi dat je hebt gewoon een Ramseslied.
Ja, ja.
En ook
ja.
wel een erg mooi lied, vind ik.
Ja, hij heeft het geloof ik maar één keer in een... In de jaren 80 heeft hij een show, ik ben de naam kwijt. Heeft hij een tournee met Lisbeth gedaan.
Ja.
En daar heeft hij dat...
En dit heb je gewoon op een bandje van hem gekregen, zo op deze manier.
Sylvester heeft het opgeduikeld.
Oh.
Ik wist dat het bestond.
Ja.
En
hij Sylvester heeft het gevonden.
Ja, ja.
Oh.
Want Ramses zelf, hij heeft het natuurlijk wel gecomponeerd en geschreven. Maar ik denk Nico van der Linden, die heeft het helemaal uitgewerkt. En die speelt het hier waarschijnlijk ook.
Oh, ja. Ja. Nou, prachtig.
Ja, geweldig.
Mooi om te hebben.
Ja.
Ja. En ben je eigenlijk officieel, dus jullie zijn alle twee wat niet meer in een commune gewoond. Dus hij is op een gegeven moment op de Herengracht gaan wonen.
Ja, ja.
En hoe ben jij, want je bent uiteindelijk niet meer in een commune gaan wonen.
Dus nee, op een gegeven moment toen is natuurlijk Osho is uit Amerika verbannen. En die is toen een wereldreis gaan maken. En die werd bijna uit ieder land werd hij eruit geknikkerd, omdat hij zogenaamd een bedreiging was voor de mensheid.
Ja.
En... toen ben ik in, ik denk het voorjaar 1986, toen liep die commune hier in Amsterdam, het Cornelis Troostplein, die begon een beetje leeg te lopen.
Ja.
Niet leeg, want er bleven ook heel veel mensen achter, maar zeg maar een beetje die oude club, die ook al in Heerde had gewoond en in andere communes in het land, ja, die gingen uit de commune.
Ja.
En in die tijd bestond er eigenlijk in Amsterdam geen woningnood.
Nee.
Dus we kregen allemaal heel royaal van de gemeente allemaal woningen aangeboden.
Ja. Nou.
En ik ging weer met een groep in de Roemervisserstraat. Ik kon een prachtig pand huren.
Ja.
En daar zijn we met z'n tienen gaan wonen.
Ja, precies. Ja, ja.
En Ramses en ik hielden wel altijd contact die jaren daarna.
Ja, want hij woonde toen op die Herengracht een tijd.
Ja.
Toen
kwam hij nog wel veel op het Cornelis Troostplein ook.
Ja, ja. En op een gegeven moment is hij toen dus in het Servatiehuis gekomen.
Ja, begin 2000 denk ik.
Ja, precies.
2002 of zo, rond die tijd.
Ja. En hebben jullie toen nog een beetje een soort contact gehad?
Ja, ik zocht hem af en toe op.
Oh, ja, ja.
Ja. Nee, het was altijd een heel warm contact.
Ja, precies. En hebben jullie daar nog gezeten?
Ja, ik heb nog wel foto's dat we samen in het Servatiehuis zitten.
Ja, precies, in dat atrium. Dat
ja, dan zat hij echt als een, ja, ik zou bijna willen zeggen, als een boeddha zat hij daar altijd. Heel,
ja.
heel beschouwend,
ja.
kijkend,
ja.
genietend. Ja, we haalden ook wel herinneringen op uit die tijd. En, want we zijn nog wel samen in Poena geweest. En ik heb natuurlijk al avonturen met hem daar beleefd. Dan gingen we naar een meer toe, altijd zwemmen samen. We hebben wel feesten gehad. Dat heette daar de White House, waar allemaal mensen woonden. En dan Ramses op Oudejaarsavond. Ramses met een groot zwembad. En die sprong dan weer naakt in dat zwembad. En die, in no time het hele zootje naakt erachter gaan. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Weet je.
Ja, en dat, daar hadden jullie het dan over.
Een beetje.
Wat er allemaal,
ja.
Ja, want dus jullie hebben daar samen in Heerde gezeten. Toen is er een tijd gekomen dat hij dus in...
De Human University ging wonen.
Ja, precies. Ja. En daar is hij nog heel heftig in therapie gegaan.
Ja, ja.
Dus daar is hij ook nog heel erg over zijn vader en over toch dat soort dingen.
Ja. Daar heeft hij, ja, aan dat stuk van zijn leven.
En daar komen die brieven van?
Nou, deze brief met name, die gaat echt over de tijd dat hij daar zit.
Ja.
Ik kan hem een stukje voorlezen. Of...
Ja, als je iets moois hebt. Dus dat
kan... Ja, ik kan eigenlijk niks overslaan. Dat is het punt. Zal ik gewoon beginnen?
Ja, begin maar gewoon.
En als je denkt genoeg is genoeg, dan...
Ja, dat zal ik het zeggen.
Ramses zit dan in een hotel in Gorinchem, want hij was bezig, toen de tijd werd er een televisieserie gemaakt. Willem van Oranje.
Ja.
Willem, ja.
En daar speelde hij en er speelden ook andere
speelde
mensen.
Hij, ja, Jeroen Krabbé had een hoofdrol en Ramses had een hoofdrol.
Ja.
En ik geloof dat de halve commune die...
ook een bijrol.
Ja, die hadden allemaal bijrolletjes. Ja. En daar verdienden ze ook wat geld mee.
Leuk.
En deze brief is uit 1984, denk ik. Ik ga maar beginnen.
Ja.
Eerst begin met een liefdesverklaring. Lieve Guillenam, ik omhels je urenlang. Dank je. Jezus, wat hou ik van je, lieve Guillenam. Ik heb het een beetje laat gekregen. In die prachtige heksenketel waar ik nu woon. Maar hier op het balkon van een motel in Gorinchem, in afwachting van het slotfeest van Willem van Oranje, luister ik naar je en voel je alsof ik je in mijn armen hou. En huil ook, omdat je mijn hart hebt opengebroken. Lieve Guillenam... Ja, straks is Willem afgelopen. Het is fijn geweest. Aju. Het is gek om op dit moment op het balkon te zitten, terwijl er nu in Grada, dus dat is Human University, het leven doordendert met mokerslagen, huilbuien, lachorkanen, geniale vondsten, vluchtpogingen, marathons, officiële of gewone gang van zaken. Een marathon blijft het. Breathtaking, maddening, loving, collapsing, rebursing, keihard werken onder de kreten. Speed it up. Kortom, om gek te worden. Vanaf 6:00 s'morgens dynamic tot 3:00 in de nacht disco in de Boezeria. Er wordt weinig geslapen, dat doe je maar als je oud bent. Ik werk als in een versnelde film. In de keuken. Sta hysterisch aardappelen te schillen. Ren als een bezetene van de kelder naar de zolder. Dit alles onder leiding van Duitse maas, dus het waren Duitse vrouwen, die erger zijn dan Pruisische generaals uit de Eerste Wereldoorlog. Krijgen om de havenklap pull-ups, dat wil zeggen op je laser krijgen, zonder iets terug te mogen zeggen. Alleen thank you. Wordt van het ene moment op het andere moment benoemd tot head of cleaning. Moet ook schreeuwen, speed it up tegen schatten die al met een wezenloze snelheid staan af te wassen. Ik kan dat dus niet. Ik word daar diep ongelukkig van en aanmächtig. Als ik uit een andere keuken van een overkoepelende head of kitchen met een Duits accent naar me hoor roepen dat ik geen geluid maak, dat je niets hoort. Die dag wou ik echt weg. De volgende dag moest ik een single met Lisbeth maken en vond het toen heel moeilijk om terug te komen. Ik was bang. En zoals dat dan gaat, is het terugkomen juist heel fantastisch. Met geweldige sessies, Firesh en Fellini-achtige travestiefeesten, doodschieke stafdiners en af en toe gelukkige liefdesnachten. Ik speel op mijn eigen vleugel hier. Oh ja, hier staat er ook een. Met een prachtige fluitist Helmoet en een hele poëtische gitarist Sambodi. Ik heb ook een nieuwe naam gekregen, Yes But. Voor een maand, zolang de Bodhidharma groep bestaat. Vaak heel verwarrend, omdat ik in de meeste conversaties Yes But vaak gebruikt word. Dus ik weer als een schichtig hert opspring, omdat ik... Nou, dat is moeilijk te lezen. Het is hier 1000 volt. De meetings zijn niet van de lucht. Vaak heel gek, met veel theater en vreemde therapeutische opdrachten. Ik heb bijvoorbeeld een week lang met een groot bord om mijn nek moeten lopen, met Yes But erop. Om aan iedereen die het me vroeg uit te leggen wat het betekende. We hebben 2 marathons gehad van 48 uur zonder slaap en praktisch zonder eten, hard werken en sessies, waarvan de dynamic de goedigste is. De dynamic is een meditatie in de morgen. Het gaat erom om geen moment terug te zakken, af en toe met een beerbreak, nota bene. En het wonderlijke is dat je na 48 uur in de disco danst met witte wijn en het gevoel hebt dat je nog de hele nacht door zou kunnen gaan. Samadhi is zo mooi, Samadhi was een van de therapeuten daar, dat ik het je niet kan uitleggen. Trouwens, de hele staf is hier intelligent en gecentreerd. Het enige waar het om gaat is liefde. Bhagwan is hier en houdt van ons. Waar dit allemaal toe leidt is een waarachtig mysterie. Tjonge, jonge, jonge, wat heb ik me weer aangelachen. Ik heb gisteren de stadsliedjes weer gerepeteerd. Dat zijn bijna alle liedjes van Sterven van Geluk. En ik was zo dankbaar dat ik daar gewoond heb. Dag Gienam, op de een of andere manier tot gauw. Dag Ramses, Yes But. Ja. Nou ja, dat beschrijft een beetje die ja, en dit beschrijft dan een paar marathons, maar daar heeft hij dus een jaar lang, heeft hij daar...
Ja,
ja.
Maar energie klinkt eruit, hè?
Ja, 1000 volt, zoals hij ook schrijft.
Ja. En ook wel, ik vind het ook wel fascinerend om te zien dat er zo 6 blaadjes aan brieven gestuurd werden in die tijd. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik dit naar een vriend 6 blaadjes
Nee, hij zat op een balkon in Gorinchem en... Ik geloof dat ik hem een tapeje had gestuurd, want ik speelde ook wel eens wat op een piano. En ik heb hem toen waarschijnlijk een tapeje gestuurd dat ik iets had te spelen.
Ja.
En daar luisterde hij op dat moment dan ook naar.
Ja.
Maar jij beschrijft het prachtig, want zo ja. Waren die...
Ja, die, mooi.
Dat leven op in de Human University.
Ja, zo ging dat.
Ja, ja.
Ja, ja. En toen op een gegeven moment is hij toch overleden ook. Helemaal na dat Sarfati-huis. En toen heb jij ook nog... avonden georganiseerd, hè, om hem...
Ja, we hebben toen vrij snel in Den Haag, in Wajid, hebben we een soort tribute dag, of een hele middag hebben we gehouden. Ja, en daarna op verschillende andere plekken.
Ja. Ja, dus het is in jouw leven toch nog een wakkerend vuur.
Ja, die afgelopen 10 jaar, ja, niet veel, maar ik heb toch nog wel heel wat optredetjes gedaan, ook in Leiden, waar ook Sylvester was.
Ja.
2 maanden terug in Groningen, ook nog wel weer wat gespeeld. Pas geleden nog hier op de Willem de Zwijgelaan. Ja, een klein Ramses repertoiretje. En ik vertel dan een beetje...
Over deze tijd. Weet ja, je nu, over dingen deze die tijd. Je nu ook vertelt. Ja, bijzonder. En ja. Dierbaar, denk ik, deze brief.
Ja,
en
natuurlijk.
En
zo'n
liedje. En,
kijk, dat, linksom of rechtsom. Die Ramses zit wel redelijk in me gebakken.
Ja. Dan hebben we nog 1 ding. We moeten denk ik eindigen met een lied. En we hebben het canvas.
Ja.
Heb jij een idee voor een lied waar we mee zouden kunnen eindigen?
Ja, we kunnen met een Ramses lied eindigen. Ik kan zelf wat spelen als het moet. We kunnen ook met een stuk muziek eindigen. In de communes werd altijd veel muziek gemaakt. En dit is een stuk muziek wat Ramses geweldig vond. Het waren een beetje Russische violisten. Die op een gegeven moment in Rasjnispoeram in Amerika.
Ja, en dat vond hij prachtig.
Ja, vond hij prachtig.
Ja. Nou, zullen we het dan allemaal doen? Dus dan eind, dat, ik vind dat jij een lied zingt, dat vind ik natuurlijk enthousiasmerend.
Nou ja, kunnen we een stukje doen. Een stukje Laat Me.
Ja, precies. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dat doen we daarna het kamp vast. En dan eindigen we met dat genot luisteren naar het stuk wat Ramses zo prachtig
vond. Ik ga dit afzetten, ja?
Ja.
Proberen?
Ja.
Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, wat om te spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan.
Prachtig.
Laat
me. Laat me, ja.
Op het canvas, ja.
Dit had Ramses ook mooi gevonden.
Ja.
Even kijken, zal ik een stift voor je pakken? Dan komt het gelijk, dan doen we het canvas erachteraan.
We leven nog, we leven nog, we leven nog en niet zeuren.
En niet zeuren, ja, prachtig. Dat was als kind altijd mijn lievelingsliedje van Shaffi. Ja,
ja. Ja, we leven nog, we leven nog, we leven nog en niet zeuren.
Ja, het begint, dit compleet heeft dan allemaal depressieve dingen die je in het leven kunnen overkomen.
Ja.
Maar er zit een soort bombastische grootsheid van we leven nog.
Ja.
En het refrein, ja.
Ja, en een beetje toepasselijk nu ook wel. Ja. We zullen toch niet te veel moeten zeuren en doorgaan.
Ja, precies, want we leven nog.
Ja. Even nog, right.
Ja, in COVID bedoel je.
Ja,
nou heel erg bedankt. Dan gaan we als afsluiting dus nog luisteren naar een stukje dat...
Als het lukt, want net die ene pakte die niet. Waarom dat niet zo is, weet ik niet. Even kijken, ik dacht dat het deze was.
Oh, ja, die gaat het doen.
Okay, ik ga het even iets vertellen misschien.
Ja.
Want dit is een, in die tijd met Bakwan, dus tussen 80 en 90 in die communes... met name ook in Poena. Er werd ontzettend veel muziek gemaakt. Met ook echt hele mooie, briljante muzikanten. En op een gegeven moment is er een... dat was in Amerika. In Rasjnispoeram kwamen de verschillende Russische sanyasins.
Ja.
Met viool. En die drukte toen wel een beetje een stempel op de muziek.
Ja.
Die toen gemaakt werd. En ik weet, dit nummer, daar zie ik Ramses zo op dansen. En dat draaide hij ook wel. Hij had in die tijd heel vaak een Walkman bij zich. Hè?
Oh ja.
Heel veel. Ook hij luisterde heel veel tapes van Bhagwan. Ja. Hij luisterde ook tapes van J. Krishnamurti. En hij luisterde heel veel van dit soort, ja, deze muziek. Hij vond het geweldig.
Kijk, dan gaan we er daarmee ook uit. Dus dan wil ik je ook nog officieel bedanken. Ja? Ik vond het heel leuk. En ik heb ook weer wat meer geleerd over Bhagwan. Dus dat vind ik ontzettend leuk.
Okay.
En ook heel erg bedankt voor je mooie zingen.
Yes.
Dus dan gaan we nu eruit met dit stuk wat Ramses ontzettend mooi vond. En dat moeten we allemaal in ons gedachten. Dus even Ramses springend en dansend.
Ja, ja, ja.
Dit vond hij prachtig.
Ik weet niet, ik zou hem hier ook met zijn accordeon zien.